Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, daar zijn we weer en de prijs die doet heel erg gek. We zitten al boven de $42.000 op het moment van spreken op deze maandagochtend. En Robin, toch behoorlijk wat nieuws wat we gaan bespreken. Maar inderdaad, eerst de prijs eens.
Ja, er is vooral weer veel gedoe om die Bitcoin ETF's, hè? De Bitcoin fondsen in Amerika die er mogelijk aankomen. De unique selling point daarin is voor de markt en de speculatie dat er dus echte bitcoin gekocht zou moeten worden om die fondsen te dekken.
Ja.
En daar zie je van alles voorbij komen. Hè? Veel engagement tweets en dingen die als groot nieuws worden gebracht omdat er iets wordt aangepast.
Ja, er zijn eigenlijk drie redenen. Inderdaad, rondom die spot ETF is er gewoon heel veel te doen. Dus veel frontrunning, veel nu inkopen inderdaad. Dan hebben we natuurlijk de halving die er aankomt, april 2024. Dat begint nu ook steeds meer omheen te bestaan. En dan heb je natuurlijk de lage rente van de Federal Reserve die er mogelijk ook aankomt. Betekent dat er gewoon meer liquiditeit in de markten komt.
Genoeg speculatie dus.
Ja. Over het algemeen is meer liquiditeit ook, hè, historisch gezien, ook alweer gunstig voor Bitcoin. We hebben de Bloomberg-analyst James Seifert. Die zegt op Twitter dat er is tussen 5 en 10 januari, dus volgend jaar, is er dus nog weer een nieuwe approval window. Dat betekent dus dat alle mogelijke spot ETF's dan goedgekeurd kunnen gaan worden door de SEC, de toezichthouder op de Amerikaanse aandelenmarkt. Nou goed, dat gaan wij gaan
meemaken. Ja, het is een beetje hoe je het opschrijft natuurlijk. Want het is ook een moment dat alles kan worden afgewezen.
Klopt. Het is dan weer zo'n tussentijds moment dat ze kunnen goedkeuren of afwijzen. Ja goed, en het is ook gewoon wat dat betreft speculatie en het oppompen van de prijs wat dat betreft. Dus niet echt een directe reden, buiten dat er gewoon meer vraag dan aanbod is.
Ja, wat je ook dus zag, ik zag een lijstje voorbij komen dat bijna al die partijen natuurlijk Coinbase gaan gebruiken als custodian.
Ja.
Als je het hebt over centralisatie van fondsen in zo'n industrie.
Precies. En zij zijn zelf ook market maker en broker, hè? En ook exchange in deze markt.
Ja, die willen alles zijn van business naar particulier, maar ook vooral die commerciële deals.
Ja. Nee, inderdaad.
Dus voor hun ook belangrijk dit. Ook...
Ja. Ja, volgens mij gebruikt MicroStrategy ook gewoon Coinbase, dacht ik, voor hun custody.
Ja, sowieso was er, dan weet ik eigenlijk niet hoe dat nu zit.
Ja, nou ja, ze staan in ieder geval behoorlijk in de plus. We tikten vanochtend een berichtje dat MicroStrategy staat in fiat termen, staan ze $2 miljard in de plus. Ze hebben iets voor $5.3 miljard aangekocht.
En, ja, Bitcoin om precies te zijn.
Bitcoin inderdaad, en die stack staat nu op $7.3 miljard dollars aan Bitcoin. Dus dat is, je kunt zeggen nu met de kennis van nu, dat heeft ook wel eens gekocht tegen 10, 11.000 dollar per stuk. Dus goed, tegen de huidige koers is die spekkoper in ieder geval.
Ja, die prijs schiet natuurlijk omhoog. Het is ook niet zo dat dat dan heel vaak gebeurt. Het is begin 2022, zo in april, was voor het laatst dat de prijs rond die $41.000-$42.000 stond. Dus het was eventjes rode cijfers ook daar, want de gemiddelde aankoopprijs ligt er geloof ik iets boven of iets onder de $30.000 per bitcoin. In miljarden, hè, we rekenen die af. En die spaarpot, dat blijft altijd een leuk nieuwtje rondom die prijsstijgingen. Tegelijkertijd kan dat bedrijf eigenlijk weinig anders dan het vasthouden ook, hè. Dus als die ineens nu zouden zeggen van we liquideren heel de boel, dan is hun unique selling point qua bedrijf ook wel weer weg.
Ja. Nee, is ook zo, dat hoort helemaal bij. Maar goed, je ziet ook dat zijn bedrijf is natuurlijk beursgenoteerd. Je hebt heel veel miningbedrijven zijn beursgenoteerd. Volgens mij de prijzen daarvan, die beginnen ook weer aan te trekken. En ja, we gaan langzaam, denk ik, weer gewoon naar een soort bullmarkt. Hoe dat nou in elkaar zit, weten we niet. Maar ja, het lijkt er toch wel op dat we nu de bear market echt van ons afgeschud hebben.
In ieder geval voor even. Door er over maar één boos tweetje uit te gaan van een of andere eigenaar van X of van Twitter en dan kan die markt weer gek doen. Hebben we al vaker gezien.
Ja. Ja, de bodem van deze bear market was in ieder geval $16.000 ongeveer, $15.000 ongeveer. We zitten inmiddels, ja, dit jaar is wat dat betreft een mooi hersteljaar, hè, want we begonnen, ja, volgens mij ook rond die koers, dacht ik, iets hoger. En we zitten nu, ja, het is in ieder geval, de prijs is ruim verdubbeld.
Ja, zeg maar, onder die $18.000 had je in het begin van dit jaar nog.
Ja, precies. Nou goed, dan zit je even snel rekenen, zit je al gauw rond 150% aan rendement, denk ik, op Bitcoin dit jaar.
Ja, rendement is een beetje het is fictief, hè?
Grosso modo.
Dan moet je wel heel goed timen als je dat allemaal dan koopt en nu verkoopt enzovoort.
Het is papieren winst, hè. Kijk, als je het gewoon houdt, is papieren winst. Zet je het niet om in dollars of euro's, dan is het geen winst nog. We hebben een hele rits met industrienieuwtjes. We beginnen met Binance. Binance komt met een nieuwe oplossing met bankpartners. Schrijf, heb jij afgelopen weekend geschreven?
Ja, dat ging er eigenlijk over dat om wat meer of wat minder vertrouwen op Binance te hebben. Dat zij nu met bankpartners te werk gaan voor bepaalde deals in de institutionele markt. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan als een bedrijf Bitcoin wil kopen. En ze zoeken dan een partij waar ze dan direct groots kunnen afrekenen. Dan kan dat nu via zo'n tussenpartij blijkbaar. Die dan als een soort van, hoe moet je dat zien? Ja, als een tussenpartij fungeert. Dus iemand die ervoor zorgt dat er de deal aan allebei de kanten wordt voldaan, zeg maar. Dus dat je niet meer één op één met Binance hoeft te handelen of zo. Maar wel grappig, want tegelijkertijd zie je bij Binance dus heel veel zaken dat ze banken samenwerking moeten opzeggen en zo. Het is mij ook niet helemaal duidelijk met welke partijen dit dan weer wordt gedaan.
Nee.
Maar je ziet dus ook aan die kant, hè, gewoon dat die product, dat productaanbod aangepast wordt aan de markt. Als jij Bitcoin wil kopen voor een Bitcoin ETF, even speculeren hoor. En je kunt dat doen met met een tussenpartij voor een bankpartij die een goede naam heeft en Binance die een slechte naam heeft. Dan kan je daar misschien makkelijker mee wegkomen of zo.
Ja.
Dat soort zaken zullen ongetwijfeld spelen. Want daar zit ook het geld voor Binance. Als zij ineens van die grote getalen kunnen kopen en verkopen, dat is voor hun alleen maar winst.
Ja, ze hebben de infrastructuur staan natuurlijk. Hè. Ongeveer 2 weken geleden is CZ afgetreden. Hè. Heeft ook schuld bekend.
Nieuw pionnetje op de topplek.
Ja, nieuw pionnetje, Richard Tang. Maar ja, business as usual lijkt het. Hè? De markt heeft dat wat dat betreft ook gewoon weer helemaal opgeslokt, dat nieuws.
Ja, het is niet zo dat er ineens allerlei rare sprongen
naar beneden. Andere lijken uit de kast. Paniek
of zo. Nee. Dat moet misschien ook nog komen. Dat is ook wel het begin van de topman aanpakken.
Nou, ja, wat je krijgt als je die boelmarkt krijgt, dan krijg je ook weer ondernemers die met allerlei dubieuze producten aankomen, beleggingsproducten. Dus je moet dat wat dat betreft altijd opletten. We zijn natuurlijk wel gewaarschuwd door allerlei andere speculatieve producten. Maar kijk, als die Bitcoin weer meer waard wordt, dan gaat men ook bijvoorbeeld weer meer yield beloven. Dat soort dingen krijg je natuurlijk ook weer.
Klopt, allerlei van die rare renteproducten.
Ja.
Wees zuinig op je sats. De voorgaande sprongen omhoog kwamen die dingen altijd tevoorschijn en dan werden ze populair. Maar het is ook regelmatig dat het op een bepaalde manier instort.
Precies. Bitcoin stort tot nu toe niet in. We hadden wel ook nog de CFTC, demands Coinbase user data in suspected Bybit probe. Dus blijkbaar is er een onderzoek gedaan naar Bybit. Bybit is een bekende derivatenbeurs. En CFTC, hè, dit is toezichthouder op de Amerikaanse futuresmarkt, op derivatenmarkt. Maar die willen dus ook gebruikersdata van Coinbase.
Ja, dat zal er vooral in zitten. Van hebben ze geldstromen die ze dan willen analyseren. En dat kan volgens mij regelmatig vrij breed, als je maar de juiste excuses gebruikt. En dan is de klantendata nodig van waar ze het ook kunnen krijgen. Om te kijken wat er dan gebeurd is en zijn handelsgeschiedenis en opname, adressen en dat soort zaken. Al die bedrijven die brengen ook vaak aan het einde van het jaar of ergens in de loop van een nieuw jaar uit hoe vaak zij verzoeken hebben gekregen en daaraan hebben voldaan en zo. Dat zullen we begin 2024 ook alweer zien. En daar hoort dit bij, denk ik.
Ja, Bybit is ook een typische partij die heel snel opkwam. Hè? En,
voor mij staan die nog steeds op Formule 1 auto's. Kijk het nooit, maar ik zie het wel van die filmpjes voorbij komen of zo.
Ja. Ja, het is in 2018 opgericht door de Chinese ondernemer Ben Zhao. Het opereert vanuit Dubai. Ja, het zit een beetje in SIPs. Vroeger had je BitMEX en daarna kwam eigenlijk Binance. En vervolgens kwamen dit soort partijen ook naar boven. Bybit, je zag ook heel veel influencers. Hè? Of het nou Plan B was of die behoorlijk Bybit aan het chillen waren. Ik lees hier dat na het omvallen van de Silvergate Bank heeft Bybit in ieder geval de US dollar transfers stopgezet. Ja. Ook zijn ze uit de markt gegooid in de UK en Japan. Dus ja, ik weet niet hoe lang het en Canada ook volgens mij. Dus ik weet niet wat de toekomst van Bybit zal zijn.
Wordt in ieder geval aan die stoelpoten gezaagd. Tegelijkertijd, het is niet zo ja. als zo'n partij onderzoek ergens naar doet, dat het dan gelijk duidt op een harde aanpak of zo. Het kan ook gewoon de eerste stappen zijn naar...
Ja, dus dat inderdaad dat gewoon een schikking is.
Ja, of gewoon alleen een onderzoek en dan blijkt dat het wel meevalt en dat ze individuele klanten vooral aan gaan pakken. Dat weet ik niet.
Nee. We hadden ook nog FTX nieuws. Die hebben nu goedkeuring gekregen om $744 miljoen aan Grayscale assets te verkopen. Dat meldt Bloomberg.
Ja, dat loopt ook nog steeds. Dat is een van de gevallen giganten van de vorige cyclus.
Ja. Ondertussen. Nou, betekent dat zij inderdaad hun aandeel in Digital Trust managed by Grayscale kunnen ze nu gaan omzetten in dollars. Ja, waar is dat voor bedoeld? Om hun schuldeisers te betalen. Daar komt er, dus die schoonmaak is nog steeds gaande bij FTX.
Ja.
Ik hoor ook steeds minder of dat nou een doorstart wordt van FTX 2.0. Dat,
ik kan me bijna niet voorstellen.
Nee.
Wie wil daar nu nog mee in zee?
Ja, geen idee.
Dat hele bedrijf is opgepompt, onder andere met gigantische marketingbudgetten en zo. Hoe kun je dat nu nog op die manier opzetten? Want dat werd dus gewoon gerund alsof het een... dat was het bij wijze van spreken ook gewoon in de garage een cryptobeursje in elkaar draaien. Maar dan op hoog niveau. Er zat helemaal geen hele duidelijke bedrijfsstructuur in en zo. Dus wat is dat dan voor herstart? Waarmee?
Ik weet misschien nog wel een koper... bijvoorbeeld zo'n Justin Sun.
Dat lijkt me wel een... gewoon voor de naam of zo. Ja, en als dat ooit een doorstart is, dan zit het dan denk ik meer in... dat het dan vervolgens opgekocht kan worden... en dat er dan al die klantendata, weet ik veel wat allemaal... verspil nog in handen komt van een andere commerciële partij. Zoiets, maar...
Ja, inderdaad.
Dat had Grayscale was ook een van de partijen... die dan een Bitcoin ETF zou willen zijn... met een grootste Bitcoin fonds ter wereld, hè?
Ja, nog steeds. Wat is het? 630.000 bitcoin heeft...
Die zijn in 2012 al gestart. Dan met een iets andere opzet. Want dat heeft dan ook te maken met management fees en uiteindelijk kosten en zo. Die zijn dan lager bij een bitcoin ETF of zo. Daarom willen ze dat omzetten. Gewoon een ander product. Maar in de basis hebben ze al die bitcoin om dat te dekken.
Ja.
En al die aandeelhouders in dat fonds, die zullen er ook wel blij mee zijn dat ze er vanaf zijn.
Nou, ze hebben natuurlijk wel gewoon goedkoper kunnen aankopen. Ja,
ook die zitten gewoon in die wachtrij. Nog altijd.
Die zitten in de driver's seat. Ze hebben natuurlijk wel behoorlijk wat scheerkleuren opgelopen door al die schandalen vorig jaar. Maar ik denk wel dat zij het overleven.
Ja, oké. Het lijkt me een van de partijen die bewezen hebben dat ze met custodian Bitcoin kunnen omgaan, maar...
Ze proberen ook heel veel af te stoten. Volgens mij hebben ze die Genesis hebben ze de nek omgedraaid. Ze hebben CoinDesk hebben ze verkocht. Dus ze proberen ook helemaal volgens mij af te slanken en dan door te starten met die Bitcoin spot ETF.
Ja, dat is wel een goede. Ja, geen idee. Dat is afwachten. Ik denk wel dat die goede papieren hebben, maar zo diep zit ik er nou ook weer niet in.
Nee, is ook zo. We hadden ook overheden die flink actief worden. Laten we beginnen met Brazilië. Die gaan 15% belasting heffen op winsten uit crypto's. En dat met name crypto's die op buitenlandse exchanges worden aangehouden. Dat meldt Coindesk.
Ja.
Moet nog wel goedgekeurd worden door de president.
Als je dat niet hebt in Brazilië en je hebt daar custodians die je enigszins kunt vertrouwen, dan is dat goed voor de lokale business misschien.
Ja, Elke Braziliaan die meer dan $1200 heeft verdiend op buitenlandse exchanges, die moet dus 15% erover gaan betalen. Dus echt een fixe tarief.
Ja, volgens Yahoo Finance willen ze daar de komende 3 jaar zo'n 3 of 4 miljard Amerikaanse dollars aan overhouden. Dus ze willen erop verdienen, dat is duidelijk.
Ja.
Ja, dat zie je wel overal, hè? Allerlei ook gaten die gedicht worden op wat voor manieren dan ook, weet je wel. Of aparte bitcoin of crypto belastingen. Of juist uitzonderingen, heb je ook in kleine vormen.
Ja. Nee, maar ja, ze zien de overheden zien natuurlijk ook gewoon als een soort nieuwe honingpad. Kijk, als
je overal als weer een paar procent gaat afsnoepen. Stijgen.
Ja, als de bitcoin gaat stijgen en dan denk ik, nou, we hebben, weet ik veel, misschien in Nederland ook wel. We hebben in ieder geval volgens mij iets van 5 miljoen crypto-bezitters. Nou, als je daardoor weer ik weet het niet, maar als je even een alluhuurtje opzet en je zegt, nou ja, goed, we gaan daar even een aparte belasting voor invoeren.
Ja, lijkt me geen populaire maatregel, maar misschien zit ik ernaast.
Nee, maar ja, bijvoorbeeld rekeningrijden is ook geen populaire maatregel.
Nee, dat is zeker waar, ja.
Ik weet niet of dat er gaat komen, maar...
Nee.
Dan hebben we nog de SEC in de Filipijnen en die gaat in ieder geval Binance daar blokkeren ook. Dat meldt ook Coindesk.
Ja, is in Nederland ook het geval, hè? Dus dat soort nieuwtjes zien we ook regelmatig. Binance die dan in de clinch ligt met lokale toezichthouders om... Uiteenlopende redenen, maar het komt er eigenlijk op neer dat ze, als ze gevraagd wordt naar deze checklist, dan voldoen ze vaak niet aan al die checkpoints, zeg maar.
Nee.
Dat verschilt dan per land wanneer dat wel of niet erdoor komt, geloof ik. Of hoe streng ze controleren.
Je hebt in Nederland natuurlijk op zich genoeg aanbod wat dat betreft. Je kunt bij iedereen wel Ideal afrekenen. En je hebt ook hardware wallets, ik noem wat een Trezor. Hè? Als je dan via Trezor wil je bijvoorbeeld Bitcoin kopen, dan linkt die je ook aan Nederlandse brokers. Dan krijg je daar een soort aanbieding van.
Ja, er zijn hier een x-aantal diensten dat die gewoon dingen. Goed werken. Allemaal onder bepaald toezicht natuurlijk, met bepaalde eisen. Waar een Binance niet aan voldoet.
Ja. Dus... Nou ja, goed, dat soort dingen. DCA-dienst heb je natuurlijk ook in Nederland. Kun je ook gewoon afnemen. Dan hebben we Antpool. Dat was opvallend. Hè? Dat was vorige week was er een transactie die kostte 83 bitcoin. Die persoon die inderdaad het slachtoffer was, die is naar buiten getreden. Die zegt, nou ja, goed, ik ben gehackt. Hè? Dus die 83 bitcoin die is op de een of andere manier van mij ontvreemd.
Ja, het ging voor mij om 125 bitcoin of 126. En de transactiefee bij die transactie was dus 83 bitcoin. Nou, die transactiefee, die transactiekosten, die worden dan... die krijgt de miner die dit transactie verwerkt als beloning bijgeschreven, zeg maar. En dat was de organisatie van Antpool, de bitcoin mining pool. En zij hebben dus aangegeven, we gaan dat geld terugsturen naar degene die gehackt is. Dat is nogal een verschilletje, hè? Of je 125, 126 bitcoin kwijt bent of 83 terugkrijgt.
Zo, ja.
Dat is een sympathiek gebaar. Ik weet niet of alle miners in die pool daar blij mee zijn, maar goed.
Nee, nou iemand zei, volgens mij was het Steve Bourbon, volgens mij bij Peter McCormick, dat is een bitcoin mining specialist. En hij had op zich wel, daar had ik ook nooit over nagedacht, maar hij zei ja, je hebt gewoon een deel van de markt die toch gewoon het fijne vindt om bij een custodian te zitten. En hij zei, ja, een mining pool is eigenlijk ook gewoon een custodian. Dat is gewoon een centrale partij die bitcoin ook vasthoudt. Dus dat wordt wel eens vergeten. Dat zijn natuurlijk ook gewoon centrale partijen.
Nou, dat ligt aan hoe het is opgezet. Want in principe krijg je gewoon... er zijn nu ook verschillende software... initiatieven open source die dan op een andere manier die bitcoin miners inrichten. Maar er ligt nu inderdaad best wel veel macht bij die mining pools. Maar dan wel alleen, het is niet dat ze jou vast kunnen houden met jouw hash rate. Je kunt zo wisselen of op een andere manier gaan minen, zeg maar, dat je niet bij een pool aansluit.
Nee, oké.
Nogal wel een kleine nuance bij dit verhaal. Er zijn ook geruchten over, hoe groot is de kans dat die teruggestuurde transactiefee alsnog bij die hacker terechtkomt?
Ja.
Goed, er zijn nog een beetje discussies over. Maar het was een opmerkelijk verhaal. al met al een goed einde als in ieder geval de helft dan nog van relatief goed einde als de helft weer bij een rechtmatige eigenaar terechtkomt.
Precies. Laten we even doorgaan, want we hadden een melding op Noster van UTXO, een gebruiker UTXO. Dat was de oprichter van Nautilus. Nautilus is eigenlijk een provider, hè, platform waarmee je dus Bitcoin betaling kon ontvangen en verwerken, vergelijkbaar met OpenNode. Dus stel je hebt een webshop, dan kon je naar Nautilus om bijvoorbeeld via hun te regelen dat je Bitcoin kon ontvangen voor je producten en diensten. Die moeten dus nu stoppen.
Ja, er is daar sprake zet in Canada. Diegene die vooral die code bijhield. Open source heeft hij dat gebouwd. Dus iedereen kan daarbij. Ja, hij moet stoppen vanwege het runnen van een illegaal money transmitting business. Dus dan weet je het wel.
Ja, dan zitten ze in die hoek. Hè. Dan moet je aan allerlei regels voldoen.
Ja, stel je voor dat jouw opengeschreven software...
Hij bouwt erin software.
Ja, dat jouw software twee mensen verbindt die een bepaalde deal willen doen. Stel je voor.
Ja. Ja, nou, irritant is dat toch?
Maar dat is wel een... Het komt niet zonder risico, hoor, dat bouwen van dit soort zaken. Nee. Kijk, wij maken er media over en dat is in Nederland relatief goed beschermd allemaal natuurlijk. Maar echt aan het sleutelen van de code en waar geldtransacties mee gemoeid zijn, dan zit je wel aan de kant waar overheden moeilijk kunnen doen.
Precies. We hadden nog een ander technisch dingetje, want het ging over Bitcoin Talk. Die wil in ieder geval geen mixers meer promoten. En dan met name dan degene die geen KYC verlangen, toch?
Ja, het is een beetje een hoop negatief nieuws zo, nu de prijs zo hoog staat. Maar het gaat over Bitcoin Talk, bitcointalk.org. Dat is een legendarisch Bitcoin forum, waar onder andere Satoshi ook heeft gepost. En die hebben ook te maken met bepaalde druk vanuit overheden, toezichthouder, weet ik veel hoe dat allemaal werkt. Ze geven aan dat bepaalde mixers waarmee je Bitcoin geldstromen kunt anonymiseren of in ieder geval meer privacy mee kunt geven, dat die bepaalde plekken niet meer dat die niet meer gepromoot kunnen worden op dat forum.
Ja.
Ja, is ook een uitwassen van allerlei streng beleid op toezicht op wat je wel en niet mag zeggen.
Maar is dat bijvoorbeeld dan ook Wasabi en Samurai, of niet? Dus ik vraag me even af. Op zich, bij Wasabi hoef je niet door een KYC heen. Tenminste, ik kan het gewoon downloaden. En,
ja, nu het zegt. Ik denk dat in ieder geval uiteindelijk wel in dezelfde hoek gaat vallen. Hoe dat uitpakt in de praktijk, weet ik ook zo niet. Nee. Maar dit is wel sad dat zo uitpakt.
Ja. Inderdaad.
Nee. Waar het dan over gaat is bijvoorbeeld dat je daar gasten hebt. Zeggen, ik wil dit en dit omzeilen. En hoe doe ik dat? En dan kunnen mensen er antwoord op geven. Maar het gaat dus ook over gewoon mensen die waar je gewoon recht op hebt, je geld wat meer privé willen maken. Zonder verdere kwade bedoelingen of wat dan ook.
Ja.
Maar ik heb soms het idee dat een beetje een discussie is die je toch niet meer gaat winnen. Op de een of andere manier is zogenaamde veiligheid belangrijker dan gewoon dit soort dingen kunnen typen.
Ja, en op zich kunnen ze ook gewoon Lightning gebruiken, toch? Dat is ook gewoon non-KYC.
Ja, maar dit is het begin. Misschien komt het Lightning ook wel, denk ik.
Ja. Nou ja, daar zullen wel steeds meer regeltjes... Ik verwacht al wel steeds meer regeltjes voor Lightning, inderdaad, wat dat betreft.
We gaan het meemaken.
Hadden we nog Suriname. President van Suriname is in gesprek met enkele bitcoiners van Gentry. Dat schrijf je als Jan 3. Over een nationale bitcoin-strategie. Ondanks dat er vooral gesprekken zijn, nog niks concreets. Ja, ik zag inderdaad een bootje met een aantal mensen erin die heel blij keken.
Ja, ze hebben zijn mouw weer te shinen op zijn betaalde trip.
Ja. Het gaat dus over duurzame energieprojecten, de ontwikkeling van de kapitaalmarkt en financiële infrastructuur. Het is wel een land wat gebukt gaat onder enorme inflatie. Dus wat dat betreft kun je één boxje al afvinken.
Ja, en Gentry met Samson Mao is eigenlijk een bedrijf dat lobbyt bij overheden of lobbyt en informatie verschaft over Bitcoin. Dus dat wil zeggen dat die eigenlijk zijn business is Bitcoin-implementaties aan de man brengen bij overheidsinstanties. En het was vooral een gesprek, hè? We hadden dat persbericht ook gezien. Het is niet zo dat er nu een heel duidelijk groot Bitcoin-plan is, weet ik veel wat. Maar wel dat ze prominent even langskomen en erover komen praten en zo, zeg maar.
Samson Mauw is eigenlijk een soort Bitcoin-verkenner.
Ja.
Dus die verkent, die doet gesprekjes en...
Ongetwijfeld met winstoogmerk, maar dat is prima.
Ja.
Nee, want op zich zo'n pitch, hè, van duurzame energie, nou, dat is ook iets waar je financiering voor kunt krijgen. Ook als overheden en zo, waar je dan makkelijker voor kunt lenen, weet ik het allemaal. In combinatie met Bitcoin mining. Ja, wie weet zit er in zo'n pitch wel iets waar landen dan een pilot mee willen draaien.
Ja, inderdaad. Nou ja, het zijn een soort missionarissen, Bitcoin-missionarissen, die het woord gaan verspreiden.
Ja, want je ziet in El Salvador bijvoorbeeld boven naar onder, hè, dat een president zo'n ambitieus plan heeft om zichzelf en het land op de kaart te zetten met Bitcoin. En aan de andere kant, bijvoorbeeld in Nederland, is het niet zo dat de overheid allerlei Bitcoin-initiatieven doet of steunt. Dat is meer bottom-up. En die Gen 3 probeert het meer boven naar beneden.
Precies. Nou, wat we zien over Suriname is, het wordt vandaag eerder dit jaar gemeld overigens. Surinaamse economie klimt uit een diep dal door stevige economische hervormingen. Ze zitten natuurlijk zwaar aan het infuus bij het Internationaal Monetair Fonds. Ja. Ze hebben inflatie van ruim 50%.
Bitcoin lost dan niet alles op, hè, maar gewoon de talking points eromheen kunnen dan wel voor wat aandacht zorgen. Het kan een ambitieus project zijn, maar ja, je hebt ook andere dingen aan je hoofd, denk ik, dan een fancy Bitcoin mine die op termijn misschien ooit wat leuke cashflow op kan leveren voor een bepaalde instantie of zo.
Ja.
Je moet het ook in perspectief zien.
Ja. Oké. Okay.
Hadden we last but not least, hadden we bij Bitcoin Focus een pre-sale van ons fysieke tijdschrift. Bitcoinfocus.nl/magazine. In deze pre-sale kun je voor €18 een exemplaar veiligstellen. Er is al meer dan 100 keer gepre-orderd. Dus bedankt voor de steun mocht je er al in besteld hebben.
En, gaat lekker.
Het wordt een 70-plus dik magazine met Bitcoin verhalen vanuit Nederland met name. Go check it out op bitcoinfocus.nl/magazine.
Ja, nou, het is mooi geworden naar eigen zeggen. En gaat lekker, die pre-sale tot nu toe. Dus ga dat vooral even uitchecken, inderdaad. En het is het eerste Bitcoin-tijdschrift van Nederland en België. We hadden tenslotte ook nog een Nederlandse uitspraak tegen Huobi, de Chinese cryptobeurs. Het gaat over de rechtbank van Amsterdam, die inderdaad wil dat Huobi Global geld van een klant bevriest. Het gaat over een onbekende Nederlandse eiser die slachtoffer werd van vermeende fraude. Een inwoner uit Weesp kwam erachter dat hij €1,5 miljoen aan cryptovaluta naar een fraudeur had gestuurd. Jemig. Dat geld van die fraudeur die kwam uiteindelijk bij Huobi terecht. Dus dat wordt nu wel opgevolgd door de rechtbank.
Dit is typisch zo'n zaak waarvan je dan wat dan gebruikt wordt van zie je wel, surveillance is nodig. En in dit geval pakt het ook goed uit, hè, als het ook lukt.
Ja. Nou ja, goed, gaat er om een smak geld natuurlijk. En het is toch wel wat dat betreft weer fijn dat er in dit geval weer wat centrale macht. Aan de gang zijn. Desalniettemin, bedankt voor het luisteren. En zoals gezegd, ga naar bitcoinfocus.nl/magazine voor het bestellen van ons papieren magazine.
Yes, en vergeet de podcast Hub Bitcoin niet te volgen, te liken en te delen eventueel. En dan hoor je ons volgende week gewoon weer. bitcoinfocus.nl/magazine. Later!
Doei doei!